We gaan beginnen met 1 Petrus vanavond, of woensdagavond weer. Welkom allemaal, wij die hier zitten en ook degene die nu kijken. Fijn dat jullie er weer zijn, inderdaad. Fijn weer samen Bijbelstudie zie ik hier staan. Ja, inderdaad, dat vinden we ook heel fijn. Het is ook leuk en moedigend om te weten dat er ook mensen zijn die altijd trouw zijn. Toch altijd blijven kijken. En om naar Gods woord te luisteren, dit gaat over de brief van Petrus aan de kleine kudde. En nou, daar hebben we natuurlijk al genoeg over gezegd. En we zijn in hoofdstuk 1 geëindigd. Daar wil ik nog even een paar dingen over zeggen. Paulus heeft vorige keer hebben we gesproken, ik zeg Paulus Petrus. We hebben over de wedergeboorte van het volk Israël gehad. En ook over hoe dat met ons zit. Ja. Adam, de oude schepping, en wij zijn het nieuw schepsel. Adam, oud schepsel eigenlijk. En ik lees vanaf vers 23. Zeg gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Laten we open in gebed. Vader, we willen u danken, Vader, voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan hebt. Uw zoon hebt u gegeven om voor ons te sterven. En we zijn allemaal verschillende mensen. Maar niemand is in deze wereld kan zeggen dat zijn zonde te groot is. Want de Heer Jezus heeft alles en ook alles gedragen aan het kruis. U heeft hem weer uit de dood opgewekt. En daardoor hebben we levend, eeuwig leven, Vader. Het is onze hoop. Het is ook de hoop voor het volk Israël straks in de toekomst. Het is de hoop van iedereen uiteindelijk, Vader. En ik bid ook dat we licht op uw woord mogen ontvangen. Nu vanavond ook eens spreken over uit de brief van Petrus voor de kleine kudde in de grote verdrukking in de toekomst, Vader. Dat we ons ook hier weer licht op geven, dat we het ook gaan verstaan, Vader. En dat vraag ik voor ons in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. En in zijn naam dank u ook. Amen. Goed. Ja, als je ziet in vers 23, dan spreek je over, zij zijn uit dat onvergankelijke zaad geboren door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Woord Gods. En daar kan je zo even overheen lezen. Maar als je vers 24 leest, dan staat er want. Ja, dan gaat hij het verklaard. Het staat niet zomaar namelijk. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Dan zie je ook wat de heerlijkheid is. Hè? De heerlijkheid van een grasprietje is dat bloemetje wat eraan zit. Ja? En dan zie je, het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Ik heb er wel iets over gezegd vorige keer even. Maar je ziet hier dat vlees, dan spreekt hij over de heerlijkheid des mensen. De mensen, ja. En hij spreekt in de context van de grote verdrukking. En het is ook een aanhaling uit Jesaja. Hij spreekt over het levende en eeuwig blijvende woord van God. Daaruit zijn zij geboren. En dat is eeuwig. Het is levend en eeuwig blijvend. Maar de mens, ja, die in de grote verdrukking zo verheerlijkt wordt, in plaats van het woord van God, die is levend. Nou ja, hij is dood, zolang hij niet in Christus is. En hij is ook niet eeuwig blijvend, want zijn heerlijkheid vergaat namelijk en hij gaat gewoon, hij wordt uiteindelijk ook vernietigd. En dan zie je het woord des Heren, dat blijft in de eeuwigheid. Ja, dus degene die op het woord vertrouwen, ja, die blijven in heerlijkheid. En de contrast in de grote verdrukking zijn soms dat het andersom lijkt voor de gelovigen, ja, soms. En daarom zegt hij dat hier ook. En laten we toch even kijken naar die tekst uit Jesaja, maar let op dus, hier hoe het hier staat. Alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is een bloem van het gras. Dan gaan we nu naar Jesaja 40, daar heeft hij het uit geciteerd. Jesaja 40 vers 6. En ik lees vanaf vers 5. En daar moet het dus, dat is altijd verstandig om te doen. Paulus haalt ook wel eens een tekst uit het Oude Testament, ja. En dat is om ons te leren. Soms heb je dingen, die kan je uit de Bijbel, soms een geestelijke toepassing voor jezelf zien. Maar we moeten altijd opletten dat het nooit een leerstellige iets is voor ons. Want dat is natuurlijk alleen de apostel Paulus, ja. Want dan heb je het over de gehoorzaamheid des geloofs. Nou, in Jesaja 40 vers 5. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Zie je? Hier gaat het over de heerlijkheid des Heren. Die zal geopenbaard worden. Dan spreekt Jesaja dus over de tijd, toekomst, waar Petrus nu over schrijft. En dat is nu nog steeds toekomst. Maar die brief is zometeen natuurlijk, als wij weg zijn, in de grote verdrukking, is die actueel. Maar je ziet, Petrus, die haalt hier vers 6 aan. Een stem zegt, roep, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. Nou, dat in de context is dit ook dat het gaat over Johannes de Doper, ja. Want, hoe heet dat? Even kijken, en de komst van de Heer Jezus, als die komt. Dat is de context van deze versen. En dan zeg je, waar vind je Johannes de Doper dan? Nou, kijk in vers 40, vers 3. Een stem des roepen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Nou, dat is in Matthäus 3 en in Marcus hier al staan, en Lucas. Dat is Johannes de Doper. Dat is een profetie over Johannes de Doper die komen gaat. Dus dit is een tekst over de tijd dat het koninkrijk dus aangeboden gaat worden. Johannes de Doper kondigt de Messias aan. En de Messias, die zien we ook, die komt ook in de Evangelie. Maar goed, wij leven in de bedenende genade, dus dat is allemaal stopgezet. Maar als je die wegdenkt, ja, dan zitten we midden in de brief van Petrus. En dan zie je in vers 5 de heerlijkheid des Heren. Maar in Petrus heeft het over de heerlijkheid des mensen. Geplaatst tegenover de heerlijkheid des Heren. Omdat in de grote verdrukking wordt de mens verheerlijkt. Ja? Die wordt op de eerste plaats gezet. En de personificatie, dat is natuurlijk de antichrist. Dus je ziet de glorie van de mens, de heerlijkheid van de mens wordt in de grote verdrukking verhoogd. En de gelovigen, die natuurlijk niet. Echter, die vergaat, maar het woord van onze God, dat bestaat in der eeuwigheid. Dus dat is dat gras wat verdort, je bloem valt af. Maar de gelovigen die in Christus zijn, ja, dat is met ons ook zo. Als jij in het woord hebt geloofd, dan ben je dus, ja, het zaad, ze zijn uit dat zaad geboren. Dus dat zaad, die bloem, die vergaat nooit. En dat is wat Petrus daarover zegt. En dan misschien kunnen we even, gauw even in Isaiah, of ik zeg die groep Psalm 37 even kijken. En als je zelf gaat bladeren in Psalm, zie je dat heel veel daar staan. Over die grote verdrukking natuurlijk. Maar in Psalm 37 heb ik een paar versen eventjes eruit gepikt. Psalm 37 vers 1 en 2 bijvoorbeeld. Dan zegt hij, ontsteek u niet over de boosdoeners, benijd hen niet die onrecht doen. Dat is dus in de grote verdrukking. Want als gras zullen zij haast worden afgesneden. En als de groene grasgeutjes zullen zij afvallen. Zie je? Je hebt natuurlijk die tegenstelling, hè? De voorspoed, de welvaart, de rijken. En degene die het gewoon goed hebben. En degene die dus vervolgd worden, die honger lijden. En die veracht worden, die gesmaad worden. Die twee dingen heb je dan. En in vers 3, vertrouw op de Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met getrouwheid. Verlustig u in de Heere, zo zal Hij u geven de begeerte uws harten. Wentel u weg op de Heere en vertrouw op Hem, Hij zal het maken. Nou, als je kijkt in vers 7. Zwijg den Heere en verbijt hem, verwacht hem. Ontsteek u niet, kijk, over degene wiens weg voorspoedig is. Zie je dat? Over een man die listige aanslagen uitvoert. Laat af van toorn en verlaat de grimmigheid. Ontsteek u niet, immers niet om kwaad te doen. Met andere woorden, wordt niet aan hun gelijk, ja? Kijk ook in vers 11. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten en zich verlustigen over grote vrede. In vers 16. Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed vele goddelozen. Ja, de rechtvaardige heeft dan weinig. Je moet altijd goed het woord recht snijden, weet je gewoon, gelukkig. Maar dat heeft niks met ons te maken, wij zijn ook rechtvaardig. Maar het heeft niks te maken dat je dan weinig zou moeten hebben. Nee, dat hoeft niet. Maar je ziet, de goddelozen hebben overvloed. maar het gaat wel voorbij. Het is niet blijvend. Ze hebben wel overvloed, maar die bloem die zal afvallen. En kijk in vers 37 en 38. Let op de vrome en zie naar de oprechte. Want het einde van die man zal vrede zijn. Maar de overtreders worden tezamen verdelgd. Het einde der goddelozen wordt uitgeroeid. Nou, even terug naar Jesaja 40 nog. Dus ja. Dus dat heeft natuurlijk alles te maken met het programma van de kleine kudde van God. Ja, ze hebben alles verkocht en ze zullen ook vervolgd worden. Ze hebben ook het merkteken en dan kan je, wie dat niet heeft, die kan niet kopen en verkopen enzovoort. Jullie weten het. Maar goed, als je dan kijkt in vers 10. Zie de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. Nou, dat is de troost voor de gelovigen, ja, dat ze weten, eenmaal, ja, zal hij komen. En dan komt hij, dat volk, komt hij bevrijden en dan zal hij voor hun echt de goede herder zijn. Ik ben de goede herder, zegt hij toch? Nou, en dat is hij dan ook. En dat is als hij natuurlijk eerst heeft afgerekend met de vijanden. Dus ja, kijk even mee met mij in Romeinen 1 vers 21. Dus die heerlijkheid des mensen, dat is iets natuurlijk waar het gewoon om draait. In Romeinen 1 vers 21, sinds de zondeval is de mens natuurlijk een eigen weg gegaan, sinds Adam. En dat naderde zijn hoogtepunt met Genesis 6, met de zondvloed. Heeft God alles vernietigd? Nou, na de zondvloed, dat weten. Toen kreeg Adam. We stammen allemaal uit Adam, hè? Dat klopt. Maar we stammen ook allemaal uit Noach. Want Noach had 3 kinderen, maar uiteindelijk was de vader van die 3. Dus uiteindelijk, Noach ging met zijn gezin de boot in. Dus wij gaan allemaal terug naar Noach. En dan gaan we weer terug naar Adam. En Noach kreeg precies dezelfde opdracht als Adam. He, vermenigvult u en verspreidt u en dat soort dingen. Geef heerschappij. Nou, en hebben de volkeren niet gedaan. En bij Babel is toen het oordeel gekomen. Ja, dat weten we allemaal. Genesis 11. Nou, hoe komt dat? Kijk, in Romeinen 1 vers 20 spreken we over dat de toorn van God. Even kijken hoor. Vers 20, want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige krachten goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn, omdat zij God kennende, hem als God niet hebben, kijk, verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Dus je ziet, ze kennen God. Ze weten dat hij bestaat. Ze weten dat hij de schepper is. Maar wat hebben ze niet gedaan? Ze hebben hem niet verheerlijkt. Wat gebeurt? In vers 23. Ook lees 22 ook even. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. En hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende dieren. Vers 25. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijzen is in de eeuwigheid. Amen. Dus je ziet hier, ze hebben de heerlijkheid van God veranderd, nou ja, in die dieren, gevogelte, kruipende enzovoort enzovoort. En uiteindelijk het schepsel zijn ze gaan eren en gaan dienen. Dus de heerlijkheid van God is vervangen door de heerlijkheid van de mens. Nou, en dat culmineert natuurlijk uiteindelijk in de grote verdrukking met dat daar de leugen in eigen persoon zit. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ze hebben de leugen en het schepsel geëerd. Dus dit is ook weer een. Je ziet hier, dat is dus in het begin al in Genesis gebeurd. En we weten, bedenkende genade is het nu. Maar uiteindelijk, als die antichrist daar zit, is dit de, ja, uiteindelijk de vervulling van wat er toen al aan de gang was. Satan heeft een plan, hè? Dan gaan we nou niet lezen, maar in Jesaja 14 ook. Ik wil, ik wil, ik wil. Hij wil de hoogste autoriteit zijn en hij wil aanbeden worden. Hij wil als aan God gelijk zijn. Hij wil geëerd en gediend worden. Dat zien we hier staan. En in de grote verdrukking zit hij daar ook. Alleen het is van korte duur, want dan wordt hij vernietigd. Dus ja, we gaan terug naar 1 Petrus. Dus ja, zo moet je dat lezen, dat als je dat spreekt in 1 vers 23 tegen die gelovigen, de kleine kudde in de grote verdrukking, jullie zijn uit het onvergankelijk zaad, ja, geboren. En Jacobus zegt hij toch ook uit het woord waar het zijn ze, heeft hij ons gebaard, ja. Nou, dat is eeuwig blijvend zaad, maar dat andere, dat vlees, dat is allemaal gras. En hier spreekt hij, zie je, in Jesaja lazen we over de heerlijkheid van God. Maar hier spreekt hij over de heerlijkheid des mensen die in die tijd, ja, uiteindelijk zijn personificatie in de leugen van de Antichrist zal zijn. Maar het zal allemaal ophouden te bestaan, maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dat is ook interessant als je dat leest, want het is het levende en eeuwig blijvende woord van God. In vers 25, het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. Gekke, sommige praten over eeuw is niet altijd eeuwig en al die woorden met aionen en dat soort dingen allemaal. Nou ja, ik bedoel, het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En we hebben het al een keer eerder gezien, eeuwigheid betekent zonder einde. Dat is eeuwig. Nou, het woord des Heren blijft ook in de eeuwigheid. En dat is het woord dat onder hun verkondigd is. Nou, als je dit nou zo ziet, het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. Als je erover nadenkt, wat zegt hij er eigenlijk? Het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. Al die eeuwen lang, vanaf toen, tot dit geschreven werd, is het ook altijd geprobeerd om dat woord van God te vernietigen. Hè? Denk maar aan de keizers, het was verboden. En onder de katholieke kerk was het verboden om de Bijbel te lezen. En geprobeerd. Maar God bewaart zijn woord. Dat is wat hier staat. Want hij haalt hier ook een tekst uit Jesaja, maar we gaan even een aantal teksten even zien over dat God zijn woord bewaart. Ga maar mee even in psalm, een hele bekende psalm hierin, psalm 12. Ja, psalm 12. Daar zegt hij dat al. Psalm 12. En natuurlijk, de boze probeert dat te vernietigen. En als dat niet lukt, dan gaan we proberen gewoon te vervalsen, te veranderen, ja. En in psalm 12... Dan zien wij vers 7, de redenen des Heren, dat zijn de woorden van de Heren, zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aardesmeltkroes, gezuiverd zevenmaal, gij Heren zult hen bewaren. Gij zult hen behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. Zie je? Dus hij spreekt hier over de woorden des Heren, zal hij bewaren. Het is een tekst om te gebruiken dat God zijn woord bewaart. Ja? Absoluut en gelukkig maar, want anders hadden wij nu niks om uit te lezen. God bewaart zijn woord. Kijk ook in Psalm 119. We lezen er even een aantal teksten van. Het is belangrijk om dat te weten. Ja? Het is niet zomaar dat wij die Bijbel hier in onze hand hebben. Psalm 119 vers 29 vers 18. Ik vraag me af of dat ook de goede tekst is. Nee, dat moet Jesaja 29 vers 18, sorry. Ik wist in mijn hoofd, dat klopt niet. Jesaja 29 vers 18. Ja, ja. Jesaja 29 vers 18. Wat staat daar? Dit is toekomst. Te dien dagen. Nou, we weten, te dien dagen spreekt hij altijd over de tijd die na ons komt. Hè? In de grote verdrukking. Of bij het koninkrijk, te dien dagen. Het koninkrijk, in ieder geval de 70ste jaarweek. Te dien dagen zullen de doven horen de woorden des boeks. En de ogen der blinden zijn de uit de duisternis en uit de donkerheid en uit de duisternis zullen zien. Dus hij zegt hier al dat de doven zullen horen de woorden des boeks. Wordt hier voorspeld. Ja? En wat zegt de Heer Jezus? Heeft gij tegen Johannes de Doper, zie wat geschreven staat, de oren zullen horen, de doven zullen horen, de blinden zullen zien. Dus hij zegt hier een profetie over de toekomst, dat zij zullen de woorden van het boek horen. Nou, dan moet je wel gegarandeerd zeker weten dat het woord er wel bestaat. Nou, dit is natuurlijk honderden jaren geschreven voordat Christus op aarde kwam. Jesaja 59 vers 21. Jesaja 59 vers 21. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer. Mijn geest met hen, zegt de Heer. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, nog van de mond uw zaads, nog van de mond van het zaad uw zaads, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid toe. Zie je dat? Die zegt hij dus, maar Jesaja is, nou, ik dacht 600 jaar voor Christus geschreven, dacht ik. Ja, maar hij zegt hier dan, tot in eeuwigheid toe. Dus het woord des Heeren zal in eeuwigheid bestaan. En ja, die tekst uit Psalm, ik denk dat, dat uit mijn hoofd ook, Gods woord bestaat in de eeuwigheid in de hemelen. Maar ik weet dat...
Psalm 119,
ja?
89.
Ja? Oh, dan heb ik dat verkeerd opgeschreven. Psalm 119, vers 89. Oké, dan heb ik het verkeerd opgeschreven. Ja. Ja, o Heere, uw woord bestaat in de eeuwigheid in de hemelen. Dus daarom, het woord is ook niet te vernietigen. Ja, er was van de week ook een stukje, hè, was je aan het vertalen. En dan schrijft hij ook, dat was met Daniel. Dat woord, dat was al opgeschreven.
De engelen spraken tot Daniel.
Ja,
Daniel heeft dat opgeschreven.
Ja, Daniel heeft opgeschreven, maar het was al reeds geschreven in de hemel. Uw woord bestaat in de eeuwigheid in de hemelen. Dat is een garantie, ja. Het gaat ook niet zozeer, kijk, als je deze Bijbel weggooit, is het woord van God niet weg, hoor. Het is wel het woord van God, maar het zijn toch zwarte letters op papier, ja. Maar het woord van God is gewoon niet te vernietigen. Kijk, en dat is wat dat betreft anders dan die andere boeken, zoals de Koran of zo. Ja, dat is een mensenboek. En dat is niet geschreven in de hemelen. Dat is gewoon niet geschreven in de hemelen, ja. Dus dat houdt ook op te bestaan. Er zit geen eeuwigheidswaarde in. Nou, kijk bij mij in Matteüs 22 vers 31. Matteüs 22 vers 31. En het is ook belangrijk, omdat mensen die zeggen soms natuurlijk dat ja, die Bijbel, dat origineel, alleen de originele zijn geïnspireerd, ja. En die kopieën. Maar wat, die dus niet, hè. Maar als je kijkt hier in Matteüs 22 vers 31, zegt de Heer Jezus tegen de Sadduceeën. En wat aangaat de opstanding der doden, hebt gij niet gelezen hetgeen van God tot uw lieden gesproken is, die daar zegt, ik ben de God Abrahams en de God Isaacs en de God Jacobs. God is niet een God der doden, maar der levenden. Dus het staat hier, hebben jullie niet gelezen wat God tot uw lieden gesproken, hetgeen van God tot uw lieden gesproken is, die daar zegt, tegenwoordige tijd, hij spreekt tegen jullie. Met andere woorden, wat had de Heer Jezus toen hij dat zei? Wat hadden zij in hun hand? Het origineel? Nee. Allemaal kopie. Kopie op kopie op kopie. En toch zegt de Heer Jezus, God spreekt tot jullie door dat woord wat je in je handen hebt. Dat is een kopie. Nou, en dat is, in Exodus is dat gesproken. Maar wat zegt hij? God spreekt nog steeds rechtstreeks tot jullie via die woorden die jullie daar op papier hebben staan. Een kopie op kopie, 1500 jaar geleden, tot uw lieden. Zie je dat? Dus die kopie is net zo gezaghebbend als toen de tijd dat God het gewoon sprak. Toen is het opgeschreven, gekopieerd, 1500 jaar daarna. En tel daar nu nog eens een keer de 2000 jaar bij op van ons. Zitten we op 3500 jaar. En het is nog steeds, als je dit leest, spreekt hij gewoon. Dus dat is nou het bijzondere van dat woord wat wij hebben. Nou, nog eentje, Matthäus 24, vers 35. Kijk, en dat is natuurlijk een hele bekende. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat al de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft, die zullen allemaal vervuld worden. Allemaal vervuld worden. Zijn woord zal niet ledig tot hem keren, ja. Het zal allemaal vervuld worden. Nou, oké, we gaan terug naar 1 Petrus. Dus ja, dit wetende, en je kan het zo droog lezen, je moet altijd in je achterhoofd houden, de context, tegen wie spreekt hij en in welke tijd. Nou, tegen die kleine kudde, ja. Dus hij zegt, nou ja, je ziet dus, die heerlijkheid des mensen, die wordt verhoogd. En wat zegt Jesaja 2? God gaat alles wat hoog in de ogen des mensen is, gaat hij in die grote verdrukking, gaat hij vernederen en vernietigen. Maar het wordt eerst hoog en dan wordt het verlaagd. En zij zullen dan verhoogd worden en verheerlijkt worden. Dus in hoofdstuk 2 vers 1, zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. Ja, dus, ja, kijk, zij lijden. Zij worden vervolgd en de goddelozen gaat het goed. Ja? Maar goed, hij zegt, die worden dan maar wel verhoogd in de grote verdrukking. Maar zij vergaan, maar het woord van God en wij niet hoor. Dus word niet als hun gelijk. Doe niet als zij. Kijk in Jacobus 1 vers 19 eventjes. Daar hebben we het natuurlijk al, toen wij daarmee bezig zijn, over gehad. En Jacobus zegt ook iets dergelijks. Kijk, zo dan. In vers 18 zegt hij eerst, Jacobus 1 vers 18, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn in schepselen. Zie je, heeft hij ons gebaard door het woord. Zo dan, mijn geliefde broeders en iegelijke mensen, zijn ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En zijt daders des woords, niet alleen hoorders. Zalig maken, dat wil zeggen van een verkeerde wandel, van een verkeerd gedrag. Nou, in Petrus heeft hij het over kwaadheid, ja, bedrog. Dat zit, ben weer terug in 1 Petrus 2. Geveinsdheid, nijdigheid en alle achterklappingen, dat zijn namelijk de ongelovigen, ja. En je moet jullie natuurlijk niet daaraan meedoen. Daar roept hij ze toe op. Nou, in vers 2. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Zie je, dan komt hij weer met het woord, zie je. Jullie zijn nieuwgeboren kinderkens, dus wees daarom begeerig naar die redelijke, onvervalste melk, want dat is hetgene wat jou de groei geeft. Ja, het is eeuwig en jullie zullen daardoor opwassen en dan afleggen wat je hier in vers 1 ziet staan. Nou, zijt begeerig naar die redelijke, onvervalste melk. Wat is nou onvervalste melk? Nou, dat noemt hij dus dit boek, hè? Ja, het woord van God. Een melk, hoezo? Nou, wat hebben nieuwgeboren kinderen nodig? Melk. Maar een kind, die heeft altijd, die is begeerig, hè. Je hoeft tegen een baby niet te zeggen van, nou, je moet wel zorgen dat je trek hebt in de moedermelk, want je hoeft maar even zo te doen, hup, en dan gaat hij. Maar mijn geloof is een heel ander verhaal. Hij zegt, wees begeerig, ja, naar die valselijke melk. Want normaal, dat hoort bij kinderen ook zo, dus dat hoort bij jullie ook te zijn. Het is ook een keus die je maakt, maar het is een onvervalste melk, dat wil zeggen, onvervalst, dat is een zuivere melk. Ja? En er is maar één boek ter wereld wat zichzelf de onvervalste melk kan noemen. Er zit geen onreinheid in, er zit geen valsheid in, er zit geen onzuiverheid in, er zit er geen fout in. Het is volledig hoe zeggen ze dat? Nou, volledig zuiver, ja. Nou, er is maar één boek ter wereld wat dat is, en dat is dit woord. En kijk bij mij even in Hebreeën 5. Hebreeën 5. Daar staat ook iets over. Als je dat leest, Hebreeën 5 vers 11. Van welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen, terwijl gij, kijk, traag om te horen geworden zijt. Ja, Jacobus zegt, wees traag tot toren, ja. En zeg niet te snel wat, ja, wees traag. Maar wees snel om te horen. Maar hier zijn ze, traag om te horen. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn, vanwege de tijd, het weet rom van noden dat men u leerde welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Dus ja, uiteindelijk, het is natuurlijk wat Paulus tegen ons natuurlijk ook zegt. Vele gelovigen hebben nog steeds melk nodig. Of kunnen niet meer verdragen. Of die weten alleen maar van de melk. Het zijn nog steeds geboren kindertjes, maar vanwege de tijd. Dus je kan iemand hebben die is bijvoorbeeld al 40 jaar... een gelovig iemand, zit er 40 jaar in de kerk, en dan komt iemand tot geloof, en die leert waar de woorden waar de rest snijden, en die weet in een jaar waarschijnlijk al veel meer, als dat die ene persoon die 40 jaar dan bijvoorbeeld in de kerk zit, en die het woord en waar het niet rechts snijdt, en onder de wet zit. Dus hij zegt hier, nee, als je ziet in vers 13, ze hebben dus weinig de leer bestudeerd. Dat is, want begeerig, dat betekent, je moet het woord lezen. Begeerig naar de onvalste melk, dat betekent dat je het woord opent en leest. Nou, hier in vers 11 en 12 zal de leraars moeten zijn, maar dat zijn ze dus niet. Dus ze hebben weinig de leer bestudeerd. Daarna kan je natuurlijk altijd zien of iemand ja, leest in de Bijbel of niet. Want een iegelijk, die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Ja, kinderen, die kunnen niet bogen op ervaring. Daarom hebben ze ouders, die voeden hen op en die corrigeren hun, die tuchtigen hun. En die geven de grens aan, die zeggen wat goed en wat fout is. Ja, en wat wel en niet mag. Maar goed, dat is natuurlijk niet de bedoeling als het kind 25 jaar is, dat dat nog steeds gebeurt. Snap je? Dat is het gewoon. Want dan hebben ze... Zij leren van de ervaring van de ouders. En dan moeten ze zelf in het leven. En dan zullen ze ook dingen weer leren. Maar dan bouwen ze ook ervaringheid op. Dat kennen wij ook hè, met deze boodschap. Tuurlijk. Maar in vers 13. Als je nog steeds de melk deelachtig bent. Ja. Dan zie je. Dan kan je het dus niet toepassen in je leven. Want ze zijn onervaren in het woord der gerechtigheid. En in vers 14. Maar de volmaakten. Ja. Is de vaste spijze. Die door de gewoonheid. Wat is de gewoonheid? Nou, als iets voor jou gewoon is. Dat betekent dat je dat. Ja, je gaat uit gewoonte. Doe je soms dingen. Je doet het gewoon. Regelmatig, ja. Dus dat betekent door gewoonheid. Door gewoonte. Is gewoon door gewenning. Ja. Dus dan heb je de zinnen geoefend. Dus je traint, je oefent je zinnen. En wat krijg je dan? Nou, hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Dus we hebben, daar krijg je dus een bekwaamheid door, door het oefenen. En dan krijg je geoefende zinnen. Nou, je zinnen, dat is hier. Dus je geest, je verstand, je gemoed, je zinnen, dat zit daar. Nou, dat zijn de volmaakten. Dus een beetje vergelijkbare taal wat Paulus ook spreekt natuurlijk. Hè? De gelovige die volwassen is in het geloof, maar ook in de leer. Ja? Want kijk, hoofdstuk 6 hier. Daarom nalaten het beginsel der leer van Christus laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Niet wederom leggen het fundament van de bekering van dode werken, van het geloof in God, van de leer, de dopen enzovoort enzovoort. Opleggende handen, dat is allemaal, dat horen ze lang te weten. Dan gaan we niet weer opnieuw. Verder zegt hij, doorgaan. Het vlees. Dus ja. Dat is waar ze naar moeten gaan. Dus Peter zegt tegen hun in 1 Peter 2 vers 2. als nieuwgeboren kindekens, wees dus begeerig naar die redelijk onvervalste melk. En dan, dat gij daardoor moogt opwassen. En dan krijg je dus onderscheiding tussen goed en kwaad. Ja, wat goed en kwaad? Ja, wat fout is en wat niet fout is. Ja, inderdaad. Maar wat goed in de leer is, wat niet goed in de leer is. Ja? Dan krijg je onderscheiding in. Kijk, Paulus roept ons op tot rechtsnijden van het woord der waarheid. Nou, kijk even mee in 2 Korinthe 5. Ja. 2 Korinthe 5, vers 10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdraag hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Ja? Nou, alles wat voortkomt, wat in Christus gedaan is, volgens het woord waar het weer gesneden is, goed. En alles wat er van afwijkt, is kwaad. Ja? Dus het gaat niet zozeer over zondigen en niet zondigen. Ja? Maar daar gaat het over. En dan zie je, dat wordt door de Heere beloond voor de rechterstoel. Wat jij in dat lichaam, ja, wat gemotiveerd is door de gezonde leer, ja, wat je daar gedaan hebt. Nou, dat weten we in 1 Korintiërs 3 wat hij daarvan zegt. De werken die gebouwd zijn op het fundament. Niet alleen weten dat je het woord in waarheid wegsnijdt. Ja, maar wat je ermee doet in je leven, toepast. Dus in gehoorzaamheid is geloof gaat staan en het ook gaat toepassen in je leven. Staan voor de waarheid en het doen van de waarheid. Nou, dan krijg je ook bij ons, als het recht snijden, omdat wij natuurlijk ook Petrus en zo in onze Bijbel, dat we weten, hé, wat is voor mij? En als ik dat op de juiste manier toepas, ja, dat de gehoorzaamheid is geloof, dan is door het woord en waarheid recht snijden, weet ik, heb ik onderscheid dus wat goed en kwaad is. En wat ik volgens welke leer ik moet leven en niet. Nou, dat moeten zij natuurlijk ook doen. En daarom zegt Petrus dus, wees begeerig naar die redelijk onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Nou, dat is een opdracht, ja. En, nou ja, dat is nu zo en dat is dan ook zo. Er zijn allerlei dingen die natuurlijk... Die begeerte, het verlangen, wegdrukken. Ja, 1 Johannes 7:16 zegt ook dat al wat in de wereld is, ja. Misschien kunnen we even kijken, dit is vlakbij 1 Johannes 7:16, zegt hij. Kijk, 1 Johannes 7:16. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vlees, ja. Dat is allemaal in de wereld. Biedt alles wat het vlees graag wil, ja. En de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Zie je? Die begeerlijkheden. En dat is geest, ziel en lichaam. En dat zal zeker niet de grote verdrukking, dat is nu ook hoor, maar dan is het op zijn top. Maar ja, we weten zelf allemaal, nu ook, het staat er van te kijken, hoe dit land toch achteruit gaat, wat betreft het geloof in God en de Bijbel. Dat is onvoorstelbaar. Er zit in dit kabinet niet één persoon, zover ik weet, die iets met de Bijbel heeft, hoor. Dat was natuurlijk een tijd geleden wel even anders. Dus, en dat zie je ook in de maatschappij. Dat holt achteruit, ja. En wat is er voor in de plaats gekomen? Ja, het is een klas van de week ook in de krant. De muziek ook, met de jongelui. Dat dancefeest allemaal, de grote massaliteit. Het is, vroeger had je meer, had je de arbeidersklasse en werken, oké, als het moet. En autoriteit, dat was allemaal zo. En werken met, ook niet te veel. En nu sta ik andersom, men wil best wel lekker werken, maar dan vooral dat ze veel geld verdienen. En dan een hedonistisch leven kunnen leiden. Ja, dus dat is gewoon, gewoon wat je hartje begeert. Nou, inderdaad, we hebben crisis nu. En ik leef ook van mensen die geld uitgeven aan luxe. Ja, dus zo is het nou eenmaal. Maar het is natuurlijk nog nooit zo goed geweest als nu. Maar alles hangt eraan vast aan de begeerlijkheid van de mensen. En het wordt je ook constant aangeboden. En het wordt ook gepromoot. Ook in de Tweede Kamer, waar dan ook. Ja, als de mensen niet gaan uitgeven, dan loopt alles vast. Dus we moeten proberen dat ze weer wat gaan uitgeven. Dus de mensen moeten hun begeerte kunnen vervullen. Dus ja. Maar goed, dat is dus ja, het verlangen van de mensen. En wat dat betreft is er natuurlijk niks nieuws in. Niks nieuws. Maar het verlangen van de mensen in plaats van het woord van God. Ja, je leest nou nog de Bijbel. Ja. Weinig. Dat is allemaal voor in de plaats gekomen. Dus ja, dat weerhoudt de mensen natuurlijk om uit het woord te lezen. Nou ja, je zou kunnen zeggen, wees zeer begeerig. Ja, waarom is een gelovige nou begeerig? Nou, je hebt Gods geest die in je woont. Ja, je maakt ook een keus. Wees begeerig, staat er. Het is een keus maken. Ik denk zelf, het begint gewoon met een keus. In de eerste plaats dat je een keus gemaakt hebt. Wat in Romeinen 6 ook zegt. Misschien kunnen we wel even kijken. Romeinen 6 vers 12 dacht ik dat het was. Dat je een keuze hebt gemaakt de Heere te willen dienen in je leven. En niet te dienen zoals het uitkomt. Ja? Romeinen 6 vers 13. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid. Maar stelt u zelf goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Zie je? Stellen. Jezelf stellen. Ter beschikking stellen. Ja? De Heer heeft zich aan mij gegeven. Ja? Heeft zich voor mij gegeven, laat ik het zo zeggen. En nou is de keuze aan de gelovigen dat hij zichzelf aan hem geeft. Ja? Wordt niet wereldgelijkvormig. Ja? Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. En dat u lichaam stelt als een levend offer dan. Dat is een keus. Als je die keus gemaakt hebt, ja, dan denk ik ook dat die de begeerte naar het woord, ja, dat vanzelf gaat, ja. Gods geest woont in je en je hebt gewoon die keus gemaakt. Nou, en dan in vers 3. Dus ja, je zou kunnen zeggen, Petrus ook, het woord weerhoudt ons van de zonde. Toch? Het woord lezen, dat weerhoudt ons van de zonde. Recht gesneden weliswaar dan, hè? Dat moeten we wel begrijpen. Maar de zonde weerhoudt ons weer van het woord. En dat is de strijd die de mensen vaak hebben. Ik heb het vaker gezegd. Het is heel moeilijk, vaak voor mensen, om gewoon een brief te lezen. Ja? Een brief uit de Bijbel. Nou, ik heb het de laatste tijd een beetje bijgehouden. Maar Petrus heeft vijf hoofdstukken. Nou. Als je gewoon leest, een kwartiertje, 20 minuutjes. Gelaten 6 hoofdstukken. Moet je in 20, 25 minuten kunnen lezen. Ja? Dus ja, dat. Dus zoveel is dat eigenlijk niet. Terwijl als de mensen zien wat ze allemaal aan tv kijken, of aan boeken lezen, of kranten allemaal lezen, of vakliteratuur, dat lezen ze allemaal zo uit. Dus, maar dat is de strijd van de zonde en het vlees in ons en de geest. Dus je kan kiezen. Paulus zegt ook dat, hoe zegt hij het nou? Het vlees begeert tegen de geest en de geest begeert tegen het vlees, zodat gij niet doet hetgeen gij wildet. Dus je ziet het, je moet een keus maken. En maak je een keus voor het vlees, dan zie je daarna drie versen vol met dingen van het vlees. De werk van het vlees is gelaten 5, toch? En dan, als je kiest voor de geest, zie je, gelaten 5 vers 22, wat heb je dan? Vrede, liefde, blijdschap, dat soort dingen. Dus ja, het een is het gevolg van het ander. Nou, en dan zegt hij tegen hun in vers 3, indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heer goede tierenheid. Met andere woorden, jullie hebben toch gesmaakt dat de Heer goede tierenheid. Ja, en dat is natuurlijk een hele belangrijke motivatie. Om het woord te willen lezen. Ik wil hem dienen, maar ik wil hem ook beter leren kennen. Nou, ze hebben gesmaakt dat hij goede tieren is. Dan wil je toch ook meer van hem weten. Wat bedoelt ze daarmee? Goede tieren? Nou, wat denk je? Gesmaakt. Hè? Je hebt de smaak gehad. In Matthäus, Marcus, toen de Heer Jezus op aarde liep, heeft hij tot hun gesproken. Hij was in hun midden. Wat dacht je met Pinksteren? Met de Heilige Geest uitgestort? Ze hebben hem gekruisigd. En wat heeft God gedaan? Heeft hij hun vernietigd? Nee, hij geeft Israël de kans om zich toch nog weer te bekeren. Terwijl ze zijn zoon aan het kruis geslagen heeft. Is dat goede tierenheid? Ja. En dat jaar is dus voorbij en ze hebben zich niet bekeerd. Dus ja, de grote verdrukking, die komt dan. Dan gaat God natuurlijk wel afrekenen. En dan nog heb je nu de bedenkende genade. En dan konden toch nog mensen uit het volk Israël alsnog gered worden en in het lichaam van Christus geplaatst worden. Goed, dat weten zij niet. Maar zo goede tieren en langmoedig is God. Dus ze hebben toch gesmaakt dat hij goede tieren is. Ja, absoluut. Kijk in Hebreeën 6, vers 4. Want het is onmogelijk degene die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en het Heilige Geest is deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebbende het woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig geworden zijn enzovoort enzovoort. Het wordt dan vaak gebruikt dat je redding kan verliezen. Ja? Maar dit spreekt hij tegen de Hebreeën. Hebreeën. Hij spreekt tegen de Hebreeën. En wat hebben die toen met Pinksteren? Ze hebben het toch allemaal gezien? Ze hebben het toch allemaal geproefd ervan? Ze hebben toch allemaal gezien dat die Heilige Geest werd uitgestort? Ik bedoel, het gebeurde in hun midden gewoon, om hen heen. Dus ze hebben het ervaren, wat er gebeurde. Ook toen de Heer Jezus op aarde liep, ja? Dat hij tekenen en wonderen deed. Hij was de Messias. Hij heeft mooie en goede dingen gezegd. Dus ja. Dus die hemelse gaven, ja, daar hebben ze wel. Hij zegt ook, ze hebben een voorproefje van gehad. Ze hebben een proefje gehad van. Ze hebben het gezien, ze hebben het als het ware getast. Maar ja, goed. Dat hebben ze dus gezien. Nou, dus ze weten dat de Heer de goede tien is. Dus wat zegt hij als Peter spreekt? Ja, leg dan af alle boosheid en kwaadheid en dat soort dingen. En nijdigheid en alle achterklappingen. Kijk in Hebreeën 12, vers 1. Dan zegt de Hebreeën, want ze spreken natuurlijk allebei tegen de Joden uit de kleine kudde. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Laat ons afleggen alle last en zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met blijdschap, met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus. Dewelke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en schande veracht. En is gezeten aan de rechterhand van God. Want aanmerk deze die zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot ten bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Nou, kijk, dus ja, dus kijk naar de Heer Jezus, ja? Hij heeft het ook allemaal meegemaakt. En zij zit ook in de situatie dat ze vervolgd worden. Dus met andere woorden, ga door, leg af al dat soort dingen wat zij om hen heen zien. Want kijk, als je ook even kijken, in 4 vers 3 kijkt. Nee, 1 Petrus 4. Vers 2. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen. Nou, dat is inderdaad het heidendom. Ik zie dat, dat zie ik nu ook om me heen. Ja. Maar hier spreekt hij over het gelovige overblijfsel, de kleine kudde. Te midden van de heidenen. Waarin zij zich vreemd houden, de heidenen. Als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en u lasteren. Zie je? omdat je niet mee wil doen aan dat soort praktijken, word je nog ongelasterd ook. Nou, dat moeten ze afleggen. Wees niet als hun, ja, want jullie zijn nieuwgeboren kinderkens. Wees begeerig naar die redelijk onvervalste melk. Het duurt niet lang, maar de heerlijkheid van de mensen die nu zo geweldig schijnt, voorspoedig en alles, ze worden niet vervolgd en zij wel, maar het zal omdraaien. Hun bloem valt af en zij zullen het koninkrijk ingaan en zij zullen verhoogd worden. Nou, dan gaan we de volgende keer verder, want we zien in vers 4, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Let op, ja, want in Jeruzalem, daar wordt letterlijk, wordt daar geofferd, en de wet van Mozes en de tempel die gebouwd is. Maar de Hebreeuwse brief zegt, weg daar. Ja? Want het offer is al gebracht door de Heer Jezus Christus. Maar hij is de steen des aanstoots. Kijk, daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Het is de hoeksteen, het is een steen waar mensen aanstoot aan nemen en het is ook een rots die ergernis opwekt. Nou, dat klopt wel, hè? Dat is natuurlijk nu ook zo. Maar toch is het een uitspraak die je bij Paulus niet ziet. Hij spreekt niet over de levende steen. Hij spreekt over een steen die in Sion gelegd is, ja? Zie je ook weer duidelijk dat het weer met volk Israël te maken heeft. Maar goed, dat hij ergernis, de rotte ergernis, ja, uiteindelijk is het natuurlijk toch Christus, alle tijden. Je kan over God praten, maar als je over Jezus Christus praat, dan komt de ergernis. En dat is dwaas in de ogen van de mensen. Ja? En Paulus spreekt ook over de ergernis van het kruis. Ja, de ergernis van het kruis is natuurlijk dat jij zegt, ja, zeker ook daar wordt de leugen, er wordt de mens verheerlijkt. En met de antichrist daar aan het hoofd, als de leugen, als de mens, ja, die daar aanbeden wordt, het schepsel, ja, dat wordt aanbeden, maar hij zal vergaan. En zij blijft tot in de eeuwigheid. We gaan volgende keer meer zien, ja? Vader, wil u danken. Dank u voor deze dag. Bedankt u, Vader, dat wij dat woord hebben, Vader. Het woord is zo belangrijk. Het is het woord wat in de eeuwigheid bewaard wordt. Het is bewaard in de hemelen. We hebben gezien wat in het verleden ook gezegd is. En vele teksten die nog uit moeten komen. Maar er zijn er ook al veel, die zijn al uitgekomen. En we weten ook dat u uw woord bewaard heeft. Omdat ze hebben het ook nodig in de toekomst, Vader. Die woorden die toen zijn opgeschreven. En u garandeert dat ook. En daar dank u ook voor, Vader. We zijn ook blij en dankbaar dat wij dat woord ook hebben. Dat we dat hier nog vrijelijk kunnen kopen. En kunnen aanschaffen en uit kunnen lezen, Vader. En ik bid, Vader, dat ook uit onze monden het woord verkondigd mag worden aan de mensen. Degene die u nog niet kennen. Dat ze zalig mogen worden door dit evangelie. En aan degene die u misschien wel kennen, maar nog niet tot kennis van de waarheid zijn gekomen. Vader, want dat is een oorzaak van veel verwarring. En daar bidden we voor, Vader, dat we daardoor gesterkt mogen worden, de vrijmoedigheid mogen hebben, om voor uw naam uit te komen, Vader, en uw naam te verheerlijken. Niet alleen in woorden, maar ook in onze daden. En dat vraag ik en dank ik alles in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen, goed. Nou, dat was het voor vanavond. Bedankt voor allemaal weer. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van Gods woord, ook al ging het niet over het lichaam van Christus, alhoewel soms natuurlijk wel de toepassingen maken, geestelijke toepassingen die ook soms op ons kunnen betrekking hebben. Maar het is wel dat wij, dat vind ik altijd heel bijzonder, dat wij als gelovigen, die het woord der waarheid snijden, rechts snijden, dat we weten het verleden, het heden en ook de toekomst. Wij kunnen, in feite kunnen wij de toekomst voorspellen. Ja, omdat wij dat woord hier hebben. En het is omdat God dat zegt. Goed, dus bedankt voor deze avond dat jullie weer waren, dat jullie weer geluisterd hebben. En ik hoop dat Gods woord jullie weer heeft opgebouwd en daar weer blij van geworden zijn. En dan zou ik zeggen, allemaal de groeten van hier en tot de volgende keer. Tot ziens. Oh, mijn zus uit Spanje luistert telefonisch ook mee. Leuk. Nou, ik hoop, Paula, dat ze het heeft kunnen verstaan. En dat het duidelijk voor haar mag zijn. Ik ben blij dat zij ook het woord in waarheid recht weet te zijn. Goed, bedankt en tot ziens nog een keer.